De Maker District Podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Marta Donna's. Vandaag een speciale gast. Ze is ex-profvoetbalster, 29 Interland. En daarnaast ook voormalig Tweede Kamerlid.
Ja, voorzitter, ik zeg ook niet dat het kabinet het besluit lichtzinnig heeft genomen. Maar ook in eigen land is het keihard nodig om op te treden tegen bijvoorbeeld homohaat.
Ze speelde samen in de lichting met Vera Pauw, Jessica Thorny en Daphne Koster. Ik heb het over Jeanette van der Laan. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Zeker.
Ik begin elke aflevering met het introduceren van een gast. Ik ken jou natuurlijk niet persoonlijk. Maar ik weet wel dat je prof was in de tijd dat het vrouwenvoetbal een stuk minder populair was. En ja, eigenlijk ook een stuk minder aandacht voor was. En dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant haakje voor deze podcast. En zonder hier nu al te veel over te hebben, zat je natuurlijk ook een tijdje in de politiek. Wat je eigenlijk ook niet vaak hoort bij ex-spelers. Dus ja, eigenlijk... Als ik jou zou mogen omschrijven, zag ik dat het meest als een vrouw met ambitie en een echte doorzetter. Aan het einde van de podcast kan ik er misschien nog wat meer bij zetten. Maar kan je een beetje vinden
in deze woorden? Eigenlijk wel mooi gevonden. Ambitieus en een doorzetter. Ja, ik denk dat die woorden wel goed op mij van toepassing zijn.
Nou, dan zit ik in ieder geval niet naast. Maar nee, echt superleuk dat we deze podcast samen gaan opnemen. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En laten we gewoon beginnen met wat snelle vragen. Want ja, zo begin ik mijn podcast eigenlijk altijd. En aan jou de taak om dan deze vragen zo snel mogelijk te antwoorden. Dus dan kunnen de kijkers ook al een beetje een beeld krijgen als jou als persoon. Oké, ben je er klaar voor?
Zeker.
Top. Wie is in jouw voetbalcarrière het belangrijkste voor jou geweest?
Mijn ouders.
Ja?
Ja. Ja. Ja, ik denk dat als je ergens zelf in gelooft, hè, dus ik wilde heel graag voetballen voor het Nederlands team. Nou, in een tijd dat het niet zo gewoon was, hè, dat meisjes wilden voetballen, dan heb je volgens mij onvoorwaardelijke steun en het geloof ook van je naasten nodig. En dat heb ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds van mijn ouders.
Nou, super fijn. Ik kan me daar zelf ook in vinden. En ik denk ook dat je dat ook maakt als voetbalster. Dat je als je een mooie omgeving om je heen hebt die jou enorm steunt en daarin ook helpt, dat je dan eigenlijk echt het kan gaan halen in wat je wil.
Ja, ja.
Dus super mooi om dat te horen. Liever opgroeien tussen de bollevelden of in de stad?
Ja, tussen de bollevelden.
Ja. Ja?
Ja, het is hartstikke mooi wonen in Lissen. Sowieso de hele Bollenstreek, maar Lisse, waar mijn club natuurlijk ook is, FC Lisse. Ja, daar heb je genoeg faciliteiten. Dus het is gewoon een groot dorp en gewoon heel prettig om te wonen.
Ja, het is ook niet zo verkeerd hoor. Ik ben ook opgegroeid tussen de Bollenvelden op de boerderij. Dus ik weet er alles van. Ze hebben al twee overeenkomsten, maar...
Gaat goed.
Gaat goed, naar de derde. Een avondje bank hangen en voetbal kijken of bank hangen en op één kijken?
Oh, nou nu zeg ik dan voetbal.
Ja?
Ja, op één heb ik natuurlijk wel vaak gevolgd vanwege mijn politieke werk. Maar een voetbalwedstrijd, de Champions League of het Nederlands team, ja, dat blijft natuurlijk gewoon hartstikke ontspannen.
Kijk je ook veel voetbal?
Ja, dus, wanneer het kan wel, maar ik heb drie zoons en zij kijken heel veel voetbal.
Dus dan gaat automatisch dus eerder automatisch voetbal aan dan op één.
Ja, ja.
Die willen natuurlijk liever voetbal kijken. Nee. En voor welke club zou je voetbalschoenen weer eens aantrekken?
Nou, ik voetbal nog steeds bij de veteranen van FC Lisse. Maar voor welke club? Nou, als Terleden, mijn oude voetbalclub, een reuniewedstrijd organiseert, dan trek ik ze graag weer aan.
En als je een club uit de vrouwen Eredivisie mocht kiezen?
Ja.
Of ligt dat gevoelig?
Nou, nee, dan zou ik Ajax zeggen.
Ja? Ja. Ze hebben daar ook een... Een team op zaterdag, hè?
Dat ja, dat weet ik. Ja, maar dan moet ik FC Lisse.
Ze hebben je daar nooit voor gevraagd?
Nee. Erg, hè? Ik zal Daphne eens appen.
Ja, dat moet je toch maar eens even doen.
Dus,
Oké. Een plek in de staf van het Nederlands vrouwenelftal of een plek in de Tweede Kamer?
Ja, dan in de Tweede Kamer.
Ja?
Ja, ja. Ja, dat is...
Niet naast Andries op de bank?
Nou, Andries is mijn oud-trainer. Ik ken hem heel goed. Ik heb trouwens bij Telstar nog even met hem samengewerkt. Dus was ik voorzitter van de Raad van Advies.
Ja.
En Andries was trainer van Telstar. En een van zijn uitdagingen was om weer een vrouwenteam naar de Eredivisie te krijgen bij Telstar. Ja, daar had die raad van advies dan een rol in. Nou, ik zou heel graag met hem werken, want hij is passievol en ja, hij gaat zeker. er natuurlijk ervoor voor. Maar ik ben geen assistent trainer of data analyst of een fysiotherapeut. Dus nee, je moet me niet op de bank zetten bij het Nederlands team.
Oké, dus dan toch een plek in de Tweede Kamer. Ja. Oké. Nou, je voetbalde in een tijd waarin het vrouwenvoetbal nog lang niet de status had, waarin het nu eigenlijk is. Het was ook nog lang niet zo populair. Het was ook niet zo gewoonlijk om als meisje op voetbal te gaan. Hoe ben jij er eigenlijk mee in aanmerking gekomen?
Ja, eigenlijk door mijn familie. Dus mijn vader voetbalde bij FC Lisse en mijn moeder ook. En de tantes van mijn moeder, ze hebben allemaal gevoetbald. Dus binnen onze familie was het hartstikke gewoon om ook als meisje te voetballen.
Ja, het was nooit ook een discussie, want ik weet nog vanuit mij, dat was zelfs toen eigenlijk ik nog jong was, toen was het van, nou, kan je niet beter op hockey gaan of op ballet?
Nee, dat was bij ons helemaal niet aan de orde. Ik heb al veel andere sporten gedaan, zoals atletiek, ik heb op gym gezeten, dansen. Maar ik wilde gewoon heel graag op voetbal. En toen ben ik van, ja, op mijn 8e ben ik op voetbal gegaan. Maar daarvoor kwam ik natuurlijk al gewoon bij FC Lisse, want ja, mijn ouders moesten voetballen. Dus ik ben daar ook gewoon opgegroeid.
Ja, en ik kwam ook ergens een mooie quote tegen van jouw familie. En dat was, als je wilt winnen, moet je voor werken. Van wie is die quote en waar slaat het op?
Nou, dat is eigenlijk wel gewoon, ja, ik hoor het mezelf inmiddels ook gewoon zeggen. Maar mijn ouders ook zeker. En ik denk dat het ook wel kenmerkend is voor de Bollenstreek. Het zijn harde werkers. En als je echt gewoon ergens voor wil gaan, ja, het komt niet aanwaaien. Je moet daarin investeren. En dat kost pijn en moeite en tranen. En soms lukt het niet, hè? Maar wanneer het lukt, ja, dan is het natuurlijk groot. Ja. En ik denk dat dat ook wel echte winnaars of echte topsporters ook kenmerkt. Hè? Dus het harde werken.
Ja, je moet zeker discipline hebben en ergens in geloven. En dat denk ik ook. Als je ergens in gelooft, dan kan je het ook bereiken.
Ja.
Wat er ook op je pad komt. En jij was toen 15, als ik het goed heb. Je speelde bij FC Lisse en jullie promoveerden.
Ja.
Maar daar stokte het en je kon niet met ze mee verder. Hoe zat dat? Kan je me dat uitleggen?
Ja, nee, ik speelde bij de B1 van FC Lisse en dat was met jongens. Dus ik speelde als meisje tussen de jongens, omdat dat toen ook al beter was voor mijn ontwikkeling om meer trainingsarbeid te maken. Nou, we werden kampioen en we promoveerden naar de derde divisie landelijk. En dat is dat was toen volgens de reglementen van de KNVB alleen toegestaan voor jongens, omdat het een vooropleiding is voor het betaalde voetbal. En meisjes hadden geen toekomstperspectief, want er was geen profvoetbal voor meisjes. Dus hoefden ze ook niet in die competitie te voetballen. Dus ik mocht gewoon niet van de reglementen van de KNVB mee promoveren.
En hoe moet ik dat voor me zien? Je promoveert en je denkt, oh, ik ga naar een hogere divisie. En hoe kreeg jij dat dan te horen?
Ja, ik denk dat ik dat via de jeugdvoorzitter van FC Lisse te horen kreeg. Want dat de KNVB toch echt aan de bel had getrokken. Van, nou ja, dit kan dus niet. Want je schrijft natuurlijk gewoon je spelers en speelsers in.
Ja.
En zo is het balletje gaan rollen. Er was mogelijk sprake van een kort geding. Maar het voelde gewoon zo niet goed. Hè? Want jij weet het zelf ook. Je doet wat je het liefste wilt. Voetballen. En dan vinden mensen daar wat van. Hè?
En het voelt dus ook heel oneerlijk, denk ik, op zo'n moment.
Is echt,
Jij bent toen ook niet stil blijven zitten. Want je hebt je hart gemaakt daarvoor. Kan je daar wat uitleggen? Je hebt toevallig ook een brief meegenomen. Misschien kan je daar iets over vertellen.
Ja. Ja, zeker. Ja, ik heb er dus zelf ook hard voor gemaakt. Omdat het zo oneerlijk voelde, heb ik het op papier gezet. Dus eigenlijk gewoon een brief of een speech. Nou, dat begon toen dus al een beetje. Het heb ik uitgelegd wie ik was en wat ik het liefste deed. Dat was voetballen. En dat dus andere mensen die me nog nooit hadden zien voetballen, beslisten over mijn voetbalcarrière. En daar dan ook nog een advies over gaven van dat ik dan maar bij meisjes moest gaan voetballen of bij een andere club. En ja, dat vond ik gewoon heel erg, dat ik dat verhaal heb uitgelegd aan een paar verantwoordelijken binnen de KNVB, een paar bestuurders, om gewoon aan te geven welke impact zo'n beslissing heeft in het leven. Ja,
en dat is dan deze brief?
Dat is die brief, ja.
Heb je nog een zin of één of twee zinnen wat jou echt het meest is bijgebleven in deze brief?
Nou, ja, daar staat, ik was wel vrij direct, zag ik. Maar even kijken hoor. Oh ja, hier. Ik ben een meisje dat wel op regionaal niveau bij de jongens mag voetballen, maar niet op landelijk niveau. En daar beslissen een paar grijze heren over mij die mij nog nooit hebben zien voetballen. ja, dat is dus wel echt wat ik helemaal doorleefde. Dat mannen die waarschijnlijk gewoon goed werk leverden, ja, maar heel erg ver van mij af stonden, maar wel over mijn toekomst besloten. En dat heb ik proberen duidelijk te maken. Maar ook dat ze dus door wel toestemming te geven, deur wagenwijd open hebben gezet voor heel veel meisjes na mij. Ja. En gelukkig hebben ze dat wel snel aangepast. Ja. En mocht ik mee promoveren. Maar het is, ja, weet je, voor niks komt de zon op. Dus het gebeurt niet zomaar dat meisjes het gemeen, bijvoorbeeld tussen jongens voetballen. Er gebeurt altijd wat. En dit is denk ik wel een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest in het gemengde voetbal.
Ja, echt super mooi ook wel om dit zo te horen natuurlijk. Want toen ik ging voetballen en ik speelde gewoon tussen de jongens, het was voor mij heel normaal. En tuurlijk, je was wel altijd het enige meisje, maar bij mijn voetbalclub kon dat gewoon.
Ja.
En ja, het is, ik denk, een supermooi verhaal om dit zo te horen. Want eigenlijk, als je zo ziet, als je die brief misschien nooit had geschreven, had je nooit meegepromoveerd en was je gelijk naar de vrouwen gegaan.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, hoe oud was je toen je de overstap maakte naar het vrouwenvoetbal?
17.
En ja, hoe vond je die overstap van de mannen naar het vrouwenvoetbal?
Ik vond hem zelf moeilijk. Ja, je komt van leeftijdsgenoten ineens in bij een andere club te voetballen. En dan natuurlijk, dat weet je ook, toch ga je met senioren voetballen. En dan lopen die leeftijden uiteen. Hè. En ik was 17. En ik speelde ook gewoon echt met volwassen vrouwen van in de 30. Dus dat was wennen. Maar goed, dat wennen is niet erg, denk ik. Hè. Dus het is ook gewoon een nieuwe omgeving. Maar dat heeft dus nog een paar jaar geduurd. Dus ik heb nog in de B1 gevoetbald. Dan ben ik overgegaan naar de A. Ik heb in de A2 gevoetbald. En toen ging ik naar Terleden, want Terleden was met Zeestum, ja, dat waren de beste vrouwenvoetbalteams in Nederland.
Ja. Oké, en als je jezelf mocht omschrijven als voetbalster van toen de tijd?
Nou, André Jonker, die noemt mij nog steeds. We hadden de laatste wedstrijd van de ex-internationals. Ja. Toen zei hij ook tegen Stephanie van der Graal, de Jeanette was de spijker.
De spijker.
Nou, ja, ik was heel stevig in duel. Een hele harde verdediger. Ook wel, denk ik, wel een slimme verdediger met inzicht. Ik haalde altijd een voldoende. Dus ja.
En kan je jezelf dan ook een beetje vergelijken met Stephanie van der Gracht? Want zij was natuurlijk ook eigenlijk echt de spijker van het Nederlands elftal. De harde verdedigster.
Nee. Ik wil geloven dat al deze voetballers al een klas beter zijn. Hè? 1 of 2 klassen beter. Dus Van der Gracht is ook weer een klas beter. En die is ook wel wat steviger. Hè? Dan zou ik me eerder vergelijken met Van Lunteren.
Oh ja. Ja, daar heb ik ook mee samengespeeld.
Ja.
Ja, leuk. Oké, nou, je haakt eigenlijk al mooi in op de ex-international wedstrijd. Ja.
Wat misschien ook wel leuk is om tot slot te vertellen. Ik heb nu hetzelfde gesprek met onze tweeling. Nee. Jongens, bijna 15.
Ja.
Zitten in onder 15, hebben dezelfde leeftijd als dat hun moeder had toen ik die brief schreef. En zij zijn natuurlijk helemaal opgevoed met gemengd voetbal en dat het allemaal gelijk is. Maar die vinden dat echt, wat? Ja, een meisje speelt, je was je even sterk als dat ik nu ben, mam. Mam, kom, zo even duel. Dus het zijn echt hele grappige gesprekken die jaren later nog heb. En die heb ik nu dus met mijn eigen kinderen.
En wat vinden zij er dan op dit moment van? Als er een meisje bij hun in het team zit?
Volkomen normaal.
Ja, mooi is dat. Die ontwikkeling die het heeft doorgemaakt.
Ja, maar dus ook bij de BVO's. Dus volkomen normaal dat bij NEC een meisje speelt, bij Excelsior, bij PSV supermooi in de opleiding. Dus dat is, nou, dat vinden zij volkomen normaal.
Ja, want dat was in de tijd dat ik 14 was. 13, toen speelde ik bij de KNVB tussen de jongens. En dat was echt uniek.
Ah ja.
En nu is dat eigenlijk steeds normaler, wordt het ook.
Ja.
Dat net wat je zegt, dat ook zelfs bij BVO-teams dat je in de opleiding kan zitten.
Ja,
dat is wel echt prachtig.
Ja.
En echt een hele mooie ontwikkeling. En je hebt natuurlijk ook bij het Nederlands elftal gespeeld. Zoals net al zei, 29 interlands. Toen jij je debuut maakte voor Oranje, bestond ik zelf nog ineens.
Nou, lekker.
Je speelde zelfs met mijn coach, Jessica Thorny. Hoe was dat?
Jessica vond ik een hele functionele spits. Heel goed. Ja, stevig. Beetje Duits type. Dus sleuren, slepen. Goed met het hoofd. Kon goed koppen. Ja, daar kon je wel goed op bouwen.
Ook helaas veel last gehad van blessures natuurlijk.
Veel last van de knieën volgens mij ook, ja.
Ja. En je hebt natuurlijk ook met Sarina Wiegman, Daphne Koster, Vera Pauw.
Ja.
Eigenlijk ook wel echte grondleggers in het vrouwenvoetbal. Hoe vond je dat? Of hoe kijk je daar nu op terug?
Kijk, nu kijk ik er natuurlijk vol trots op terug. En in die tijd was het voor mij gewoon. Hè. Dat waren Vera Pauw was mijn aanvoedster bij het Nederlands team. Serena was mijn aanvoedster bij Terlede. We waren gewoon bezig met voetballen en winnen en kampioen worden. En met het Nederlands team probeerden we natuurlijk ons te kwalificeren voor eindtoernooien, wat toen nog niet lukte. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het nu natuurlijk allemaal goed gekomen.
Ja, gelukkig. Ja. En hoe ben jij in aanraking gekomen met het Nederlands elftal? Want je speelde dan bij Terlede.
Ja.
Ging dat toen al hetzelfde als nu? Er kwamen scouts kijken, jeugdteams?
Ja, ja. Ja, het was al ook al bij FC Lisse. Dus ik speelde in de Leidse selectie. Dus toen was het zo nog verdeeld. Je had het Noord-Hollandse elftal. Daar was Daphne aanvoerster van. En ik was Daphne Koster. En ik was aanvoerster van de Leidse selectie. En dan stonden we tegenover elkaar. Ik ben bij mijn foto twee van die hummeltjes.
Oh, wat leuk.
Bij de aftrap. En zo, ja, de KNVB heeft dat scoutingapparaat natuurlijk gewoon op orde. Of dat nou voor jongens of voor meisjes is. Dus dat ging daar gewoon in mee. Dus vanaf onder 14, onder 15 zat ik bij Jong Oranje. En toen ik 16 was, toen ging ik naar het Nederlands vrouwenteam.
En je speelde ook onder Andries Jonker?
Ja.
Hoe was dat? Want je vertelde dat hij heel belangrijk voor jou was. In welke zin was dat? In welk team speelde je onder hem?
Ik heb bij Jong Oranje onder hem gevoetbald. Dus we hebben het Nordic Tournament onder Andries Jonker gewonnen. En Frans Ducat. Maar we kwamen toen uit een hele moeilijke periode. We hadden toen Ruud Dokter als bondscoach. En die nam op een vervelende manier afscheid. Er was gewoon geen klik tussen de bondscoach en gros van het team. En dat laat sowieso iets van sporen na bij speelsters. Omdat je natuurlijk... Ja, dat weet jij zelf. Je moet je vorm bereiken door ook vertrouwen te hebben in dat je iets kan. Zeker. Nou, ik was mijn zelfvertrouwen helemaal kwijt. Ik speelde onder Ruud Dokter vrij weinig. Terwijl hij me wel heeft laten debuteren en heel jong erbij had gehaald. Maar ik speelde vrij weinig. En toen kwam Andries, die ik natuurlijk vanuit de jeugd ook kende. En Andries ving uiteindelijk ook Ruud Dokter een tijdje. En wat hij heel goed kan, is zijn vertrouwen uitspreken. Maar dat zijn niet alleen woorden. Hè. Hij geeft ook echt het vertrouwen. Je kunt meer dan je denkt. En je kunt meer aan dat je denkt. Het maakt niet uit of je fouten maakt. Maar je moet het wel laten zien. En dat gaan we stap voor stap doen. En dat is denk ik heel belangrijk geweest. Ook in mijn ontwikkeling als speelster. En daar ben ik hem als mens nog steeds dankbaar voor. Ja.
Ja, mooi. Ja.
En hij is heel direct. Hè. Dus hij zegt ook direct. Als het gewoon niet goed is. Of dat ik wat. En ik weet nog wel dat hij... Hadden we een training van het Nederlands team, trainingskampen. Wij zaten elke week op Zeist. Dus dan verzamelden we maandag eind van de dag. Dan trainen we 's avonds, dan sliepen we daar. Dinsdag twee keer. En dan nog een keer overnacht en dan woensdagochtend. Dat was zeg maar het traject van NSC NSF. Dat was heel heftig. En ik weet nog dat er een soort van conflict op het veld ontstond tussen... Nou ja, ik was er in ieder geval bij betrokken. waarschijnlijk had ik ook een grote mond.
Maar dat was al in het veld.
Ja, natuurlijk in het veld. Maar goed, dat kan natuurlijk ook soms onprettig overkomen. Toen had Andries ons bij elkaar geroepen van nou, praat het even uit. Dus dat hebben we gedaan. En ik weet nog goed dat hij tegen mij zei. Hij zegt, Jeanette, je kunt misschien wel gelijk hebben. Maar probeer je woorden niet in te zetten als wapens om iemand mee dood te slaan. Maar probeer nou met je woorden mensen aan je te binden. En dat is denk ik een heel belangrijke boodschap geweest. Ook voor mij, voor mijn maatschappelijke carrière. Of dat nou in het lesgeven is geweest of in de politiek. Ja, het is toch wel beter om mensen iets aardigs uit te leggen. Dan dat je ze...
mooie woorden. En ik denk ook wel in het vrouwenvoetbal, dat zie je wel. Dat als er een conflict gebeurt in het veld, nemen vrouwen het toch eerder mee buiten het veld.
Ja, is dat jouw ervaring?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dat denk ik wel.
Maar zeker mooie woorden. Ik denk ook dat het alleen maar goed is om... Juist mensen daarmee te binden in plaats van je af te stoten.
Ja,
mooie woorden denk ik ook over Andries. Herken je zijn manier van spelen nog steeds terug in het huidige team?
Ja. Kijk, hij wil natuurlijk wel gewoon graag aanvallend spelen. Je ziet ook wel dat hij nu voorzichtig wat jonge speelsters brengt. En dus daar komt weer het vertrouwen terug. Maar ja, ik vind wat als hij nu na een poos al de basis op orde heeft. Hè? Ik vind echt wel dat het verzorgd voetbal is.
Ja, zeker. En waar ben jij eigenlijk het meeste trots op van je tijd van Oranje?
Ik vind dat altijd wel ongemakkelijk.
Ja?
Ja. Ik weet eigenlijk niet waar ik trots op ben.
Het hoeft niet per se één wedstrijd te zijn.
Nee, maar ik heb het heel graag gedaan.
Het shirt aantrekken. Tenminste,
nou, dat is denk ik.
Dat vind ik nog ook altijd het mooiste. Ja. Ik hoop dat ik dat straks na mijn blessure ook weer kan. Maar ja, gewoon dat Nederlands elftal shirt aantrekken, dat is toch iets speciaals.
Ja, dat is wel
heel Wilhelmus zingen.
Ja. Nou, ik playback altijd.
Je playback?
Ja.
Oh, dan zijn we daarin altijd wel verschillend.
Ja, jij blert lekker mee.
Ja, ik schreeuw altijd het hardst mee. En er zijn daar zelfs video's van. Dat is een keer een live livestream was er. En ik ben sowieso... Ja, ik kan ook niet echt zingen. Dus ik kwam ook dan bijvoorbeeld een seconde na de... Weet je wel, en dan zong ik verkeerd. Nou, en dan zie je zo één voor één de speelster zeg maar in de lach schieten. Ja, heel mooi is dat. Nee, ik blaar altijd mee. Maar jij playbackt.
Ja, joh.
Maar je moet toch een beetje passie erin gooien.
Ja, nee, maar dat heb ik ook. Maar dat kan ook met playbacken, hè?
Ja? Zijn er beelden van? Ja,
vast wel.
Die gaan we wel even opzoeken. Maar mooi.
Ja, nee, maar dat shirt denk ik wel, ja.
Oh, dat had,
nee.
had ik niet verwacht.
Ja, nou, maar vroeger heb ik heel vaak meegedaan aan playbackshows. Dus misschien komt het daar vandaan.
Maar een Daphne Koster, zei daar dan bijvoorbeeld niks van?
Ja, wat heeft zij daar nou over te zeggen? Nee, wel nee, ja. Dat kan ze tegen me zeggen.
Maar er wordt wel echt gezegd van, je zingt gewoon een volle passie mee.
Ja.
Maar ja, is misschien ook een ontwikkeling.
Ja, ik vind eigenlijk gewoon dat dat ieder dat op zijn eigen manier moet doen. Ook als je niet meezingt, dan kan je natuurlijk nog gewoon echt een hele goede wedstrijd spelen. Maar dat oranje shirt, daar heb je denk ik wel, of tenminste, ik vind dat je daar gelijk in hebt. Dat is denk ik een heel speciaal moment, dat je dus dat voor je land mag dragen. Mm-hmm. Ja, dat neemt niemand je meer af. Hè? Nee. Dus ook niet als ex-international. Je hoort dus tot een bepaalde gemeenschap. Ja. Wat je hele leven...
Ja, daar mag je ook zeker trots op zijn.
Ja.
Ik droom er nog van. Nou. Dus kijk, een Nederlands elftal shirt aantrekken voor een jeugdteam is toch nog niet het officiële shirt. Dus,
nee.
Ja, ik droom er echt nog zeker van. Ja. Dus,
dat gaat je lukken.
Daar ga ik voor in ieder geval. Je hebt ook nog een medaille meegenomen. Wat is het verhaal hierachter?
Ja, een zilveren medaille. Dus ja, in onze tijd hebben wij geen EK gehaald of een WK gehaald. Maar we hebben wel de Olympische Zomerspelen in Peking gespeeld in 2001. Dat was een internationaal toernooi met Nederland onder 21, zeg maar, hebben we daar toen aan meegemaakt.
Toen was ik net geboren, 2001.
Ja, de tijd vliegt, joh. Ja. En toen hebben we zilver gehaald. En toen vond ik dat natuurlijk verschrikkelijk. Want dat betekent ook dat je goud verliest. Ja. Hè? In de finale tegen Brazilië. Nou ja, dat slijt wel een beetje met de jaren. Maar de zilveren plak is... Dus daar ben ik dan wel een beetje trots op.
Wauw, super zeg. Olympische Spelen.
Ja.
Zo, en komt daar dan nog iets, zeg maar iets speciaals? Dat je echt denkt van dit is toch wel echt iets heel anders dan gewoon een normale interland?
Ja, want dit waren... ook echt, dit was de voorloper van de latere Olympische Spelen in Peking. Dus ja, China oefende dat tot in den puntjes. Dus je ziet daar allerlei sporters en sporters samenkomen. Echt in het Olympische dorp. En allemaal met één doel. En dat is natuurlijk winnen. Ja, ze zeggen wel meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, dat vonden wij niet in ieder geval.
Nee.
Maar dan zit je dus echt in zo'n sfeer, in zo'n ambiance van topsport. Ja, dat is bijna niet te beschrijven wat je dan...
Ze zeggen ook altijd dat het echt een soort sportersdorp is.
Ja.
Heb je dat ook echt zo ervaren?
Ja, want je ziet elkaar natuurlijk ook. Je bent natuurlijk wel gewoon met je eigen team. Maar je ziet ook gewoon de andere sporters. En dat ademt sport uit. Ja. Dat is denk ik, dat is echt heel gaaf om mee te maken.
Ja, gaaf zeg. Kan je zeker trots op zijn, zo'n medaille van de Olympische Spelen. Laten we overgaan op zeg maar het voetbal toen ten opzichte van nu. Ja, wat vind jij nu eigenlijk wat het voornaamste verschil is tussen het vrouwenvoetbal van toen en nu? Zit dat meer in acceptatie en bekendheid of hoe kijk jij daar nu naar?
Ja, daar zit het zeker in. Dus de maatschappelijke acceptatie, dat is pas gekomen sinds dat we het EK begonnen in 2017. En dat is toen in een stroomversnelling gekomen. Maar vooral ook de faciliteiten. Dus door de EK-winst is het ook in een stroomversnelling gekomen dat je betere faciliteiten tot je beschikking hebt. Dus dat je beter kunt trainen, dat jij, je hebt een zware blessure, dat je in ieder geval de beste ondersteuning hebt om te revalideren. Nou, speelsters kunnen trainingsuren maken. Ze hebben nu in ieder geval perspectief. Hè? Dus je kunt bij een profclub terecht. Je kunt naar het buitenland toe. Je kunt het Nederlands team goed halen. Je hebt voorbeelden. En ik denk dat dat wel echt het grote verschil is ten opzichte van mijn tijd.
En als je in jouw tijd in Oranje zat en je was een van de beste speelsters, kon je dan niet de stap maken naar het buitenland? Dat bestond niet?
Ja, dat was dan wel sporadisch. Dus ik ben wel gebeld door iemand uit Amerika. Dan kon je naar een high school. Ja. Maar ik had heel erg voor ogen van nee, ik wil mijn studie in Nederland afronden. En ja, vraag me niet waarom. Misschien durfde ik het wel niet in die tijd, het avontuur aan. Maar niet zo heel veel speelsters zaten in. Ja, Jessica Thorny, waar we het eerder over hadden, zij woonde dicht bij de Duitse grens. Dus zij kon makkelijker in de Bundesliga voor vrouwen gaan voetballen. Jannie Timisela, die voetbalde in Italië. Net als Vera Pauw heeft volgens mij ook in Italië gespeeld. Dus er waren echt wel wat speelsters. Maar nu, als je goed kunt voetballen, dan weet je, jij weet, dat de springplank naar het buitenland, die is er.
Ja, en je ziet nu eigenlijk ook wel, de topspeelsters spelen eigenlijk ook allemaal in het buitenland, bij grote clubs.
Ja.
En dat is denk ik ook wel het grote verschil.
Dat is zeker een groot verschil. En ja, dat zal Nederland ook moeten accepteren. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de mannen. Dus dat de Eredivisie ook een springplank is voor internationaal clubvoetbal. Maar dat ze dan ook weer terugkomen. Kijk, Sherida Spitsen bij Ajax. Dat is natuurlijk een verademing dat ze, er weer is.
Ja, tuurlijk. En ik denk ook wel dat dat ook wel een ontwikkeling is op korte termijn. Want toen ik 14 was, 15, toen dacht ik wil zo snel mogelijk naar het buitenland. En nu zie je ook wel dat veel speelsters er ook juist voor kiezen om misschien wat langer in Nederland te blijven, om echt de ontwikkeling te maken, omdat de competitie ook wel beter wordt hier.
Ja.
En dan pas echt de stap te maken naar het buitenland als je daar echt klaar voor bent.
Ja.
Het is niet meer zo snel mogelijk. Je ziet het nu bijvoorbeeld met een Romee Leugter. Die kon al 2 jaar geleden of 1 jaar geleden naar een topclub, maar kiest toch nog voor om te rijpen eigenlijk bij Ajax.
Ja.
En, het is niet meer zo snel mogelijk naar buiten. Maar op een gegeven moment.
Ja, zeg maar eens nee tegen een mooi bot. Ja, hè? Dus dat is.
Nee, zeker. Dus ja, en daarin moet de competitie in Nederland natuurlijk nog wel stappen maken.
Ja.
Het mooiste zou zijn dat alle speels van Nederlands elftal natuurlijk in Nederland voetballen. En ook juist speels uit het buitenland naar Nederland komen.
Ja.
Voor de competitie.
Ja, dat zou ook mooi zijn natuurlijk.
Maar
en wat ook wel een groot verschil is, is dat het Nederlands team gewoon nu voor de prijzen speelt.
Ja.
Het is niet eens meer de vraag of ze zich kwalificeren voor het toernooi. Nee, we verwachten ook nog dat ze winnen.
Ja.
En ik denk dat dat sowieso wel een goede meetlat is. Maar dat is wel een groot verschil. Wij proberen echt nog op een eindtoernooi te komen. Dus wij schopten tegen de deur aan of tegen het plafond, of hoe je het ook maar noemen wilt. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gelukt met de beroemde penalty van Anouk. Natuurlijk.
Ja. En wat vind je wat er vandaag de dag nog anders kan in het vrouwenvoetbal?
Ja, ik denk dat jij misschien wel beter dat antwoord daarop weet. Maar ik denk dat er sowieso nog wel wat stappen gezet kunnen worden in faciliteiten. Als ik lees dat nog niet iedere speelster een volwaardig contract heeft. Hè. Geef het een naam, een profcontract. Of dat je in ieder geval kunt leven van en voor je sport. Zodat je echt topsporter kunt zijn. En je even niet zorgen hoeft te maken over dat je ook nog een bijbaantje hebt om brood op de plank te krijgen. Ik denk dat dat wel een minimale sprong is die gezet moet worden. Maar ook meer vrouwen in het kader, als trainer of als manager. En dan heb ik het vice versa, in het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal. En mannen weer gewoon veel meer gemengd. Ik kom toch maar weer terug op mijn stokpaardje. Het moet gewoon veel gemengder. Ik denk dat we van elkaar kunnen leren.
Want dit is een werkstuk wat je hebt gemaakt. Het gaat over gemengd voetbal, heeft de toekomst.
Ja.
In welk jaar heb je dit gemaakt? Je kan er misschien.
Even kijken, dit was. Toen was ik eerst jaar student. Ik ben Nederlands gaan studeren. Want ik dacht, toen speelde ik ook gewoon voor het Nederlands team. Ik dacht, als ik nou heel netjes Nederlands leer praten, dan kan ik misschien wel studio sport gaan presenteren. Ja. Dat dacht ik toen.
Ja,
dus ik
toen
Nederlands, ben ik Nederlands gaan studeren. Nou, ik heb eventjes bij de tv gewerkt, bij WK-producties van Kees Jansma, een paar jaar. Hartstikke leuk. Maar toen moesten we dus een werkstuk, een betoog schrijven. En ik heb het toen over gemengd voetbal gehouden, over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. En ik was het eigenlijk vergeten, maar ik zocht die tekst op en toen zag ik deze weer. Ja, ik kan niet verbergen dat dit gewoon is wie ik ben. Ja, ik ben voor gelijkwaardigheid in iedere sector, dus ook in het voetbal. Ja.
Ja, mooi. Laten we dan ook gelijk doorgaan over het maatschappelijke carrière. Want deed je naast het voetbal ook al wat voor de ogen op de toekomst? Waar was je mee bezig?
Nou, ik was in ieder geval bezig om, om te scholen. Dus echt een diploma te halen. Dus ik heb de leraaropleiding Nederlands gedaan. Ik denk trouwens dat veel speelsers uit die tijd ook gewoon een diploma hebben gehaald. Omdat ze natuurlijk niet konden leven van het geld. Dus het was heel gewoon om te gaan studeren. En zo ben ik ook het onderwijs ingerold. En heb ik heel lang les gegeven. En ben ik in een schoolleiding gekomen. En ik ben eigenlijk gestopt met topvoetbal toen ik 27 was. En dat was de oprichting van de Eredivisie. Ja. En op dat moment schuurde het gewoon heel erg met mijn maatschappelijke carrière. Want ik zat toen al in de directie van school. En dan zou het weer veranderen. Want dan moest je meer overdag gaan trainen. Nou, je kunt niet een meer dan fulltime baan ook combineren met topsport dan op een gegeven moment. Hè. Dat schuurt ergens. Hoe oneerlijk ik dat misschien ook vind. Hè. Maar als je ergens heel goed in wil zijn, dan moet je ook iets laten. En toen heb ik gekozen voor mijn maatschappelijke carrière.
En heb je daar achteraf spijt van dat je nooit in de Eredivisie hebt kunnen voetballen?
Nee, geen spijt. Het heeft wel een tijdje pijn gedaan. Ik denk dat iedere topsporter dat wel herkent, dat je wilt graag zelf ook gewoon op het veld staan. En dat heeft een bepaalde tijd nodig dat dat gaat slijten. Dus ik ben niet jaloers of afgunstig. Ik gun het echt iedereen. Maar in het begin wilde ik zelf op het veld staan. En dat doet toch een beetje zeer. Dus ik heb er gewoon voor gekozen om even afstand te houden, een paar jaar. En daarna me weer rustig aan in te zetten voor het voetbal, in welke rol dan ook. Ja.
En wat maakt jou geïnteresseerd in de switch naar de politiek?
Nou, ik dacht eigenlijk, toen ik stopte met voetbal, kun je nagaan, dat ik een drukke baan. Wat ga ik nou eigenlijk doen, 's avonds, met alle tijd? Toen ben ik bestuurskunde gaan studeren. En zo ben ik de lokale politiek ingegaan, want bestuurskunde heeft ook een politieke tak natuurlijk in de opleiding. En zo ben ik de lokale politiek ingerold. En eigenlijk altijd maar met één doel, de waarde van sport, vertalen in besluiten. In besluitvorming en in beleid. Dat is eigenlijk altijd wat me getriggerd heeft.
Dus je hebt eigenlijk wat je zelf hebt meegemaakt op 15-jarige leeftijd heb je meegenomen ook in jouw gedachten in de politiek.
Ja, zeker. Ja, als ik zie wat sport en vooral voetbal niet alleen in onze samenleving, maar gewoon internationaal betekent voor mensen en welke kracht daarvan uitgaat, dan moet je natuurlijk wel eerst voetballen. Ja. Maar dan vind ik ook niet meer dan terecht dat het in besluiten, politieke besluiten ook wordt meegenomen. Nou, dat is natuurlijk nog wel hard werken. Ja. Maar
laten we straks nog wat uitgebreider ingaan op jouw stempel in de politiek. Laten we nu wat luchtiger gaan hebben over de grabbelton. we hebben hiervoor een grabbelton staan. En er zitten een paar vragen in. En de bedoeling is dat we er om de beurt eentje gaan pakken. En dan aan elkaar een vraag gaan
leuk.
Stellen. Dus wie gaat beginnen?
Zal ik eens gaan grabbelen?
Zeker.
Moet ik niet wat omgooien hier? Nou, wie is voor jou het belangrijkst geweest in je voetbalcarrière?
Ja, voor mij ook mijn ouders, zoals jij eigenlijk ook al zei. Ja, mijn ouders hebben echt van jongs af aan altijd voor mij klaargestaan. Vooral mijn moeder heeft me overal heen gebracht. Of het nou in de tijd was dat ik bij Twente speelde, haalden ze me op 's ochtends op school, racen naar Enschede toe. 's Avonds laat weer thuis. Naar de KNVB bracht ze me overal. En of ik naar het buitenland moest, ze ging overal achteraan. En die zijn wel heel belangrijk geweest eigenlijk in mijn carrière tot nu toe. En ik denk gewoon nog steeds in alles steunen ze mij. Ik denk ook zonder hun dat ik nooit had gestaan waar ik nu sta. Dus die zijn wel echt heel belangrijk voor mij geweest.
Ja.
Dus ja, daar ben ik ook wel echt heel blij en trots op. Met zulke lieve ouders.
Ja.
Dus, zal ik hem maar even inpakken? Nee. Even kijken. Als je één moment uit je carrière zou mogen herbeleven, welk moment zou dat dan zijn?
Dat is misschien dan toch mijn debuut. Ik denk dat voor iedereen speciaal is. Ook al werden we 3-0 verslagen door Duitsland. Maar het moment dat je echt je debuut maakt voor het echte Nederlands team. Dat is denk ik iets dat niemand je meer afpakt. En dan kom je dus ook in een slecht gezelschap die een haasje heeft. Want je krijgt het haasje natuurlijk. Ja, dat is... Dus dat zou ik wel... op dat moment, dan ben je zo euforisch. Dat zou ik wel graag
had
nog keren.
Heb je lang uitgekeken naar dat moment? Had je het gevoel dat je op
Ja, ik ben best wel ongeduldig, dus ik vond het ook wel lang duren. Maar ik denk dat het misschien niet eens zo lang heeft geduurd. Ik was 16, maar ja. Maar je kijkt natuurlijk al een paar jaren naar, omdat je gewoon voor het Nederlands team wil voetballen. En als het dan lukt, dan zijn je ouders natuurlijk ook super blij. En je broer en je zus, ja.
Mooi.
Ja. Terug in de tijd zou wel leuk zijn. Hè?
Ja. Ja, voor mij vooruit in de tijd.
Ja, ja. Ja.
Nou, dan mag jij er weer eentje pakken.
Ah, wie beschouw je als een rolmodel in het voetbal en waarom?
Vind ik best wel moeilijk. Ik heb niet echt persoonlijk één speelster voorbeeld. Maar ik denk wel... wat ik me nog gewoon heel goed kan herinneren... is het EK 2017. En dat Lieke Martens natuurlijk speelster van het toernooi werd. Ja, daar keek je wel echt tegenop. Dat je echt dacht van wow. Wat daar allemaal bij komt kijken. En dat ze zo presteert op zo'n groot toernooi. Speelster wordt van het toernooi. En natuurlijk een droomtransfer maakt naar Barça. Nu bij Paris Saint-Germain. Ja, dat zijn wel echt dromen. Daar droom je van als klein meisje. En... ja, dus ik denk wel echt dat zij voor mij ook wel een voorbeeld is. En daarin een rolmodel. Mm-hmm. Ja, zeker. Welke adviezen zou je geven aan jonge meiden die dromen van een carrière in het vrouwenvoetbal?
Nou, ik eigenlijk 2. Ik vind het echt heel belangrijk. Dat heb ik ook al tegen mijn leerlingen gezegd. Je kunt meer dan je denkt. En je kunt ook meer aan dan je denkt. Je moet er gewoon voor gaan. En niet wakker liggen van wat anderen daar nou van vinden. Maar het gewoon doen. Dat vind ik sowieso heel belangrijk. En af en toe is het voor jongens nog net even iets makkelijker in onze maatschappij dan voor meisjes. Nou, ik vind dat we daarin echt nog een stap moeten zetten. Dus dat is eigenlijk dat ik tegen iedere dame of meisje zeg. Ga er nou maar gewoon voor. Je moet doen wat je zelf wilt. En daar moet je hard voor werken. Dus denk groot. Maar neem wel zelf stappen iedere dag.
Mooi.
Ja. Welke doelen heb je nog voor jezelf gesteld in je voetbal / carrière?
Ja, mijn grootste doel en droom is mijn debuut in Oranje. Dat is ook wel echt mijn motivatie om na 2 zware kruisbandblessures me terug te vechten. Ja, en natuurlijk is mijn droom ook altijd geweest om nog een mooie grote transfer te maken naar een grote club. Maar mijn hoofddoel is wel echt mijn debuut in het Nederlands elftal.
Ja. 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 Ja.
En ik denk ook wel dat als ik nu zie de volle stadions, wat er allemaal bij komt kijken. Speelsters die nu in Oranje spelen, met wie ik altijd heb samengespeeld. Wat je zegt, Jonker geeft veel jonge speelsters de kans. Ja, dat geeft mij wel extra motivatie en energie om door te gaan en om die droom waar te maken.
Dat gaat lukken. Ja.
Ja. Ja, ik hoop het. Ja. Zo. De laatste is dit, hè? Oké, ja. Hoe bereid je je voor op grote wedstrijden?
Nou, bij de veteranen van FC Lisse. Spelen om 3 uur en kom kort voor 3 het veld opgehobbeld.
Ja? En dan de dag daarvoor een feestje? Of,
Kan ook nog wel eens voorkomen, ja. Ja. Nee, maar of het nou in het voetbal was of in mijn werk. Ik probeer het echt tot in de puntjes voor te bereiden. Ja, dus de voorbereiding is het halve werk. Hè. Dus je kunt echt pas slagen als je het werk daarvoor hebt gedaan. En daar, ja, als je het hebt over voetbal, dan moet je je rust natuurlijk ook pakken. Dus dat is heel belangrijk. Maar wel ook gefocust, doelgericht. Mm-hmm. En het moet lukken. Gewoon, dat is ook een mindset, hè. Het moet lukken. Ja. Zelfs als met mijn politieke carrière. Het gaat lukken om stemmen te trekken. Want ja, als ik al niet in mezelf geloof, hoe kan ik dan een ander overtuigen dan wel in mij te geloven. Dus het is, ja.
Had je dan ook rituelen voor de wedstrijd? Of
nee, daar ben ik dus echt heel wars van. Ja, mijn haar moet goed zitten, mijn mascara en dat. Maar dat zijn geen rituelen. Nee. Nee.
Mooi. Oké, nou, dit was dan de grabbelton. Oké, nou, laten we doorgaan over jouw stempel in de politiek. Zonder al te veel in de harde politiek materie te treden. maar je hebt je onder meer hard gemaakt voor de gelijkwaardigheid in de sport. Komt het voort uit je eigen ervaringen, wat je vroeger hebt meegemaakt op 15-jarige leeftijd met je voetbal?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat alles verklaart waarom ik voor iedereen, of je nu bijvoorbeeld een beperking hebt of niet, of vrouw of man, dat ik een gelijk speelveld wil creëren. En dat kan binnen de politiek, maar ik kan het ook in een andere rol. Binnen het onderwijs heb ik dat natuurlijk ook gedaan.
Ja, en ja. Hoe heb jij, als je zelf mag kijken, erop terug mag kijken, hoe heb jij dan je stempel achtergelaten in de politiek?
Nou, ik denk dat je echt wel dingen kunt bereiken. Dus ik heb natuurlijk verschillende rollen gehad. Ik heb in de lokale politiek ben ik wethouder geweest. Nou, daar heb ik me heel erg hard gemaakt voor de nieuwe accommodatie van FC Lisse. Nou, dat is prachtig geworden. In de landelijke politiek heb ik bijvoorbeeld bezig gehouden met het onderzoek in de danswereld. Rondom het grensoverschrijdend gedrag. Het is een heel, heel naar onderwerp. Maar het onderzoek moest wel gebeuren. En nou, dat is nu ook blootgelegd. Voor binnen het voetbal heb ik een voorstel aangenomen gekregen dat wij de steun uitspreken om het WK vrouwen naar Nederland te halen. In ieder geval, nou ja, je weet het, in 2027. Of om te onderzoeken hoe we gelijke betalingen van internationals op gang kunnen krijgen. Dus ik denk dat je binnen de politiek echt wel dingen, dat weet ik zeker, dingen kunt bereiken. En dat het doelgerichte van een voormalige topsporter daar wel eens ook in helpt.
Ja, en dus je kan dus eigenlijk ook wel met een opgeheven hoofd terugkijken.
Oh, dat doe ik zeker, ja. Ik had het graag afgemaakt. Ja, dat weet je, het kabinet is eerder gevallen. Maar ook politiek is een fascinerende wereld. Ik krijg wel vaak de vraag van voetbal naar politiek. Waar is het misgegaan? Hè? Ja. Maar op zich zijn de werelden ook nog wel te vergelijken met elkaar. Het is echt, politiek bedrijf is ook echt topsport, hè?
Ja.
En met elkaar en in verschillende samenstellingen. Toch wel ook resultaten binnenharken. En je werkt voor Nederland.
Ja.
Of je dan voetbalt voor Nederland of werkt voor Nederland. Dat is natuurlijk dat moment dat ik mijn medespeech hield in de Tweede Kamer. Dat was tijdens het turndebat. Nou, dat was dus ook een heel gevoelig debat. Omdat dat ging over de misstanden in de turnwereld. En daar hield ik mijn eerste speech. Dat moment was ook heel bijzonder. Dat komt bijna zo dichtbij als het dragen voor het eerst dragen van het oranje shirt.
Ja, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Want je staat voor het land.
Ja,
mooi.
Ja.
En kan je daar dan ook wel een keuze in maken wat je mooier vindt? Of vind je het
voetbal, nee. Kijk, voetbal is ook emotie, het is passie. Dus dat is eigenlijk helemaal wie ik ben. En de politiek is wat ik heel lang heb gedaan, zeg maar.
Ja, oké. Okay. En hoe hoop je dat de politiek zich verder zal inzetten voor de gelijkwaardigheid en andere thema's rondom de sport?
Nou, er mag wel een tandje bij.
Ja.
Nog steeds. Ja, ik vind dat sport nog steeds een ondergeschoven kindje is, hè, in besluitvorming.
En waarom?
Het waarom snap ik niet. Want iedereen vindt het hartstikke leuk. Zeker als er belangrijke wedstrijden zijn. Ja, dan willen we graag met z'n allen naartoe. Maar als je het dan hebt over geld vrijmaken om kinderen bijvoorbeeld gratis kunnen laten sporten bij verenigingen, dan zijn het hele moeilijke discussies, debatten. Ja, ja. Ja, ik ben overtuigd natuurlijk van de kracht van de sport. Maar het was wel heel veel, kostte veel moeite om anderen te overtuigen daarvan.
Is dat ook een quote die je wel eerder hebt benoemd van: er is geen rechte weg naar het succes als er maar mogelijkheden zijn?
Ah ja, ja.
Is dat dan ook, slaat dat dan eigenlijk ook op de mogelijkheden die er dan zijn voor kinderen om te sporten of voor vrouwen en meiden die gelijk worden getrokken aan de mannen?
Ja, ja. Nou, ik vind ook echt dat er heel veel wegen zijn die je kunt bewandelen. Hè. Dus heel veel dingen kunnen. En heel vaak hoor je mensen zeggen van, nou ja, dat kan niet. Je hoort vaak de beperkingen. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik wil weten hoe iets wel kan.
Ja.
En dat vind ik gewoon. En ik vind dat de politiek zich daar over sport nog veel meer over kan uitspreken.
Oké, okay. En zijn er dan ook nog vergelijkingen te maken tussen je voetbalcarrière en je politieke carrière?
Nou, het heeft, hoe ik het heb beleefd, is het is wel echt uren maken. Hè? Dus als je het hebt over belasting op je lichaam, op je geestelijke gesteldheid, die is enorm in Den Haag. En wij zijn natuurlijk getraind. Hè? Jij bent ook getraind om veel aan te kunnen. Ik denk dat dat me ook heeft geholpen om rechtop te blijven staan en het aan te kunnen. Maar ook dat je moet doorzetten. En dat je zelf goed moet beslissen, hoe kom ik ergens en wie heb ik daarvoor nodig? En dat je het niet alleen kunt. Ik denk,
en in de topsport, tenminste zo ervaar ik, je hebt altijd prestatiedruk. Je hebt altijd de druk om te presteren. Ja. Had je dat ook?
Ja, die is er altijd. De journalisten die staan gewoon bij je kamerdeur. Dus ze mogen niet op je kamer komen, maar op alle andere plekken wel. Dus vanaf het moment dat je je kamer uitgaat, moet je aanstaan. En dus moet je altijd heel goed weten wat je, waar je mee bezighoudt, wat je wilt zeggen.
Heb je daarin wel eens gehad dat je niet helemaal scherp was? Dat je dacht achteraf, wat heb ik eigenlijk gezegd?
Nou, ik heb natuurlijk achteraf wel eens gedacht van, dat had ik beter kunnen zeggen. Maar ik wist altijd wel heel goed op mijn portefeuilles wat er aan de hand was en wat ik daarover kwijt wilde. Ja, dat zit dan misschien in de voorbereiding.
Ja. Echt super mooi hoor, dat je na je voetbalcarrière nog zo'n mooie politieke carrière hebt gehad.
Ja.
En ook wel echt super interessant om dat allemaal te horen. Ja, laten we overgaan naar het laatste blokje, de toekomstperspectief. In je loopbaancarrière heb je behoorlijk impact kunnen maken, zowel op voetballend vlak als op vertegenwoordigd vlak. Je neemt nu even pauze van de politiek, maar hoe zie je je toekomst tegemoet?
Ja, ik heb even pauze inderdaad. Ja, ik ben me aan het bezinnen op mijn toekomst. Ik heb wel gezegd, ik wil even uit de politieke lijn. Dus geen burgemeester worden of wethouder worden. Of minister, maar we gaan nu natuurlijk toch niet mee regeren. We zijn niet aan het onderhandelen. En ik ben me aan het bezinnen op een andere invalshoek. En ik wil daarin gewoon een bijdrage leveren aan de sport. Misschien ook aan het onderwijs en dan de gelijkwaardigheid daarin. Maar daar neem ik even de tijd voor. Ja. Maar ik ben wel bijna iedere dag aan het sporten. Dus ik ben echt goed voor mezelf aan het zorgen, aan het uitrusten.
Daar heb je ook mooie tijd voor.
Daar heb ik mooie de tijd voor. De jongen zegt, je is weer thuis.
En in het weekend natuurlijk bij FC Lisse voetballen. Ja. Samen met je vader en je broer.
Ja.
Goed, hè?
Ja.
Hoe is dat dan? Is dat
dat is echt. Eigenlijk wordt het met de jaren bijzonderder. Kijk, mijn broer en mijn vader, mijn vader kon heel goed voetballen. Mijn vader is al op leeftijd, hè, die is 76. Zou je hem niet geven, hè? Dat is die, en kan misschien niet meer zo goed rennen, maar je ziet natuurlijk hoe hij staat en de bal, dat hij goed kon voetballen. Mijn broer is algemeen kampioen geworden met FC Lisse. Die kan goed voetballen, alhoewel ik heel veel gaten voor hem dichtloop, wil ik wel even gezegd hebben. Want dat zegt hij wel van niet, maar het is echt wel zo. Maar het is ook gewoon heel leuk, ja. Het
mooi. Is ook wel leuk. Maar staan jullie dan ook samen in het centrum? Of,
Nou, hij staat centraal middenveld en ik sta rechtshalf.
Oh.
Dus ik loop echt heel veel voor hem dicht, hoor.
Ja.
Ja.
Dat moet je dan nog maar even een keer tegen hem zeggen. Ja. Of even zeggen dat hij dit moet luisteren. Dus dat het even duidelijk is voor hem. Mooi. Maar je hebt natuurlijk echt al superveel bereikt. Maar alsnog ga ik het vragen. Wat is je allergrootste droom?
Ja, in mijn maatschappelijke carrière. Ja. Minister van Sport? Gewoon sport? Minister van Sport? Ja. Dus als dat er komt, als er gewoon één minister is die alleen maar verantwoordelijk is voor sport, zou dat fantastisch zijn.
Dus dan is het eigenlijk gelijk een mooi brugje naar de laatste vraag. En waar zie je jezelf over 5 jaar?
Nee, dat weet ik dus echt nog niet. Nee.
En is het dan eerder iets in het voetbal of eerder iets in de politiek?
Ik hoop in het voetbal.
Okay.
Ja, ik hoop in het voetbal. Ik hoop dat ik daar ook iets kan, meer kan laten zien van bestuurlijke inzet. Ja.
Nou, dan zijn we op het einde gekomen. Echt hartstikke bedankt voor je mooie verhaal. Super interessant. Mooi ook om te horen hoe het vroeger eigenlijk allemaal ging. Daar sta je zelf natuurlijk. Ik voetbal nu zelf. Ik zit midden in mijn carrière. Sta je eigenlijk niet bij stil. Ja, eigenlijk denk je nu maar dat het altijd maar gewoonlijk is hoe het nu allemaal gaat. Met contracten, met faciliteiten. En zo zie je eigenlijk ook maar dat het niet vanzelfsprekend is. Supermooi ook wat je naast je carrière hebt bereikt. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid hier.
Dankjewel.
En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Check onze Instagram pagina voor leuke updates. En tot de volgende. Ciao!